Voelt u dat ook? Vandaag is het een blijde dag. Het is mooi weer. Het is moederdag. En we hebben vanmorgen een aankondiging gehoord van de jongste teller van opa en oma. Maar er is nog eentje. En met moederdag is het de beste gelegenheid om het aan te kondigen. Ik wil u voorstellen aan Jesaja. Zoontje van zuster Chanelly Jansen. Die was 2 weken geleden geboren. Hij heeft een grote hand, hè? Dat is Jesaja. Ja, alle moeders op deze dag. Maar waren jullie ook verwend geworden vanmorgen? Hebben jullie croissantjes op bed gekregen? Hebben jullie lekker ontbijt gekregen? Vanavond hoeven jullie niet af te wassen, hoor. Dat zeg ik nu. Ja, we zijn een multiculturele kerk en op de beamer kunt u het woord mama zien in de verschillende talen. En ik hoop dat u misschien iets van uw taal herkent. Ik zie in ieder geval mama. Ik wist niet dat Nana ook een mama betekende. Maar broeders en zusters, vandaag zullen we even in Gods woord bekijken over kinderen, vrouwen en moeders. En als eerste wordt genoemd Eva. Zij werd geschapen, gebouwd door God. Zij was de allereerste moeder. En Eva betekent ook het levengevende. Of moeder van het leven. Ze had eigenlijk geen moeder van wie ze kon leren om een moeder te zijn. Maar toch werd zij de moeder van alle moeders. En het tweede is, de tweede moeder is Sara. En haar naam betekent vorstin, prinses. En eigenlijk worstelde ze haar hele leven lang om de moederschap. En aan de ene kant was ze ongeduldig. Maar ja, als je na 90 jaar nog steeds geen moeder bent, dan word je wel ongeduldig. Maar later kreeg Sara toch een kind, wat eigenlijk onmogelijk was. En er staat ook in Genesis 21 dat God Sara bezocht had. En zo zijn er talrijke voorbeelden van moeders in de Bijbel. Rebecca, die extra dingen deed. Niets was haar te veel. Hanna, ze stortte haar ziel uit bij God. Want ze kon geen kinderen krijgen en ze kreeg Samuel. En later nog andere kinderen. Rahab de hoer, die beschermde de Hebreeuwse verspieders, maar uiteindelijk werd zij de moeder van koning David. En Naomi, die was zo, ook verbitterd. Ze verloor haar man, ze verloor haar 2 zonen, maar ze ging terug naar Bethlehem met haar schoondochter Rut. En Rut trouwde met Boas en ze kregen een kindje, Obed. En dat werd de grootvader van koning David. Dan heb je nog Bathsheba, de moeder van koning Salomo. Elisabeth, die op haar ouderdom Johannes de Doper kreeg. En Maria, de moeder van Jezus. Zij kreeg de genade om de moeder van Jezus te worden. En waren deze moeders perfect? Nee, maar ze hadden wel de moederliefde. Ze hadden de tact en de wijsheid van een moeder. De moeder die altijd het beste heeft voor haar kinderen. En als het goed is, zijn die eigenschappen bij een moeder in elkaar gevlochten. Tact, wijsheid en liefde. Er was een moeder, die had een dochter van 5, ik noem haar Vera. Die moeder stuurde haar naar een kruidenierswinkel om een pakje suiker te halen. En Vera die was zo trots, ze was al vaker naar kruidenierswinkel geweest, maar nog nooit alleen. Dus zij rende naar de winkel en ze gaf haar centjes aan de verkoper. En dan pakte ze een pakje suiker en die klampte ze vast. Maar ze deed het zo hard dat er een scheurtje begon te komen in het pakje. En ze rende naar huis, maar hoe harder ze dat pakje vasthield, hoe meer suiker er wegcijpelde. En thuis aangekomen was ze heel blij, had ze een blij gezicht. En toen zei ze, mama, hier is het. Pakje suiker. En toen werd ze heel verdrietig, want er zat alleen maar een bodempje in. En wat deed de moeder? Ze had kunnen reageren. Jij ondankbare vlegel, je doet het ook nooit goed. Ik doe het zelf wel. Maar de moeder van Vera, die zei, oh, dankjewel Vera. Je hebt zo je best gedaan. Dat is precies wat ik nodig had. En zij omhelsde Vera. God heeft de moeder ook in zijn 10 geboden genoemd. En bij de Joden wordt het niet de geboden genoemd, maar de 10 woorden of de 10 uitspraken. En de 10 woorden staan op 2 stenen tafels. Die had Mozes gekregen, het volk van Israël. En de eerste 4 geboden, woorden, op de ene stenen tafel, die hadden betrekking tot de relatie tussen God en de mens. En daar staat dan zoals, ik ben de Heere uw God. U zult u niet buigen voor andere goden en misbruik de naam van God niet. En op de tweede stenen tafel staan geboden die betrekking hebben van een relatie van de mensen tot elkaar. Een relatie van de mensen onderling. Zoals u zult niet doden, u zult niet scheiden, u zult niet stelen. Maar het eerste wat op die tweede stenen tafel staat, er staat eer uw vader en uw moeder. Dat heeft broeder Greg ook gebeden. Met andere woorden, heb respect voor je vader en je moeder. Ja, vandaag gaat het om Moederdag. Heb respect voor je moeder. En daar is een zegen aan verbonden. Dat staat in Gods woord. Er staat dat dan dat je langer zult leven. Een moeder, een vrouw, is een heel speciaal iemand. De vrouw werd geschapen uit de zijde van de man, van Adam, om zijn gelijke te zijn. Niet een stukje van zijn hoofd om superieur te zijn, maar uit zijn zijde. En de vrouw werd ook niet uit de voeten van de man geschapen om een voetmat te zijn. Maar de vrouw is geschapen onder de armen. Om beschermd te worden door haar man. En dicht bij het hart om bemind te worden door haar man. Ja, het zangkoor heeft gezongen over de machtige schepping van God. Over de sterren, de maan en de natuur. En de sterren, dat zijn astronomische grote dingen. Maar ik wil met u lezen het grote wonder van een kleine baby in de buik van de moeder. Zoals koning David het beschrijft. Zoals God ons gemaakt heeft en ons gezien heeft in de buik van de moeder. Dat is een prachtig tafereel. Dat kunnen we lezen in Psalm 139, vers 13 tot en met 16. Psalm 139, vers 13 tot en met 16. Ik zal het u even voorlezen. Want u, dat is God, want u hebt mijn nieren geschapen, mij in de schoot van mijn moeder geweven. Ik loof u, omdat ik ontzagwekkend wonderlijk gemaakt ben. Wonderlijk zijn uw werken. Mijn ziel weet dat zeer goed. Mijn beenderen waren voor u niet verborgen, toen ik in het verborgene gemaakt ben en geborduurd werd in de laagste plaatsen van de aarde. Uw ogen hebben mijn ongevormd begin klompje gezien. En zij allen werden in uw boek beschreven, de dagen dat zij gevormd werden, toen er nog niet één van hen bestond. Tot zover. God is de schepper van hemel en aarde. Hij heeft alles gemaakt. Hij kent de geheimen van de natuur. Hij kent de kracht van een atoom. En hier staat dat het in zijn boek beschreven was, al voordat wij bestonden. Ja, een moeder die draagt, als het goed is, in de meeste gevallen, haar kind 9 maanden in de buik, in haar binnenste. En dat is een wonder op zich. En moeder en kind, die zijn zo verbonden aan elkaar. Dat zij eigenlijk liefde voor elkaar hebben voor hun hele leven. En in het bijzonder de liefde van de moeder naar het kind toe. En we hebben kunnen lezen dat God houdt het in de gaten. En God kijkt hoe wij gevormd worden in de buik van de moeder. Ja, als ik u allen zie, dan hebben we allemaal moeders gehad. Maar beseft u eens, gaat u terug, ik kan zich niet terug herinneren, maar beseft u dat u daar 9 maanden in de buik van uw moeder was. En dat God naar ons keek. Hij heeft ons in de schoot, in de buik van onze moeder geweven. God ziet hoe de cellen zich vermenigvuldigen en zich ontwikkelen tot organen. Hij ziet onze kleine beentjes. We zijn als een borduursel. Zijn ogen hebben onze kleine, ongevormde klomp gezien. En de ontwikkeling van een baby is zo wonderlijk. Eerst 1 cel, daarna 2 cellen. En het vermenigvuldigt zich en het ontwikkelt zich. Niemand die het ziet, maar de moeder die voelt het wel. Ze wordt misselijk, want de organen worden naar boven gestuwd. Ze wordt zwaarder. En als de baby al wat groter wordt, dan kan het ook nog schoppen. Sommigen zeggen, dat wordt dan een voetballer. Maar de geboorte van een baby is zo wonderlijk. Een nieuw leven, dat is de geboorte van een baby. En de baby wordt daarna, als het goed is, direct bij de moeder gelegd. Oh, wat is het fijn als een baby ter wereld komt en dat ze opgevangen wordt met de liefde van de moeder. Met een liefdevolle omgeving. Maar ook natuurlijk met de liefde van de vader, van een broertje, van een zusje. Een baby die voelt het aan als het in een warm gezin terechtkomt, waar iedereen blij is dat er een babytje is. Ja, en vaak is het ook zo, als baby, als peuter, als kind, dat je meer hecht aan je moeder. Want de moeder schenkt het meeste aandacht aan in je kinderjaren. Aan het kind. Tenminste, dat was zo in mijn geval. En ondanks dat er in ons gezin van mijn vader en moeder 10 kinderen waren, had ik het gevoel dat ik haar lievelingskind was. Want ze had zoveel aandacht voor mij. Ze deed alles voor mij. En op alle verjaardagen van alle kinderen organiseerde mijn moeder spelletjes. En natuurlijk kreeg je ook prijsjes als je wat gewonnen hebt. En als ik jarig was, had ik wat gewonnen natuurlijk. En ik kan me herinneren dat toen ik 10er was en ik zat op de HAVO en iedereen had een mooie spijkerbroek, een dure spijkerbroek, een Lois, een Levi, een Lee. En ik kon mijn moeder niet betalen. Ja, ze had 10 kinderen. Maar ze kocht spijkerstof op de markt. En aan de buitenkant was het de spijkerstof en aan de binnenkant bloemetjes. Ja, u voelt het al, hè? En in de avonden en misschien in de nachten naaide mijn moeder een spijkerbroek voor mij. En het was klaar. Oh, wat was ik trots. Had ik een spijkerbroek. En ik ging naar school heel trots. En wat gebeurde er op school? Ik werd uitgelachen. Ik stond voor schut. Want het model was niet zoals het hoorde. En ze ontdekten dat de binnenkant van bloemetjes was. Oh, stond ik helemaal voor paal. En ik kwam thuis. Ik was zo boos op mijn moeder. Oh, ik had haar verteld. Misschien kreeg ze wel hartzeer. Want ze had al die avonden gewerkt. Maar toch gaf ze mij 70 gulden. En dat was vroeger heel veel. Dat is misschien nou omgerekend 200 euro. En ik ging een spijkerbroek kopen, een echte Lee. Maar later heb ik wel excuses aangeboden aan mijn moeder. En we hebben er nog smakelijk om gelachen. Hè? Maar ze deed haar best om in die vrije tijd dat voor mij te doen. Maar ze stimuleerde mij ook altijd om te studeren. Ze stimuleerde mij altijd om naar de zondagschool te gaan. En dat deed ik ook. Ik heb hier een paar maanden in deze kerk op de zondagschool gezeten. Heb ik met Frits in de klas gezeten bij tante Spekman. Daarna ging ik naar andere, moesten we verhuizen. En ging ik naar de zondagschool van de hervormde kerk. En ik ben er nu nog steeds dankbaar voor dat mijn moeder mij altijd naar de zondagschool heeft gestuurd. Want toen ik tot bekering kwam, op mijn 23e, kwamen al die zondagschoolverhalen opeens weer terug. En toen ik tot bekering kwam, wist ik niet hoe ik moest bidden. Maar ik had wel van mijn moeder geleerd om te bidden. En ik bad, en ik heette toen Tony, geen Tino. En ik bad dan: lieve Jezus, Tony wil eten, wilt u dit eten zegenen? Amen. En maandenlang na mijn bekering begon ik steeds met ditzelfde gebed. Lieve Jezus, Tino wil nu slapen, dank u wel voor deze dag. Maar dat had ik van mijn moeder geleerd. Mijn moeder is er niet meer, maar ze was de beste en de liefste moeder die ik ooit gekend heb. Nou, ik heb geen andere moeder. En met zoveel toewijding en met zoveel liefde heeft ze ons opgevoed in de vreze des Heren. Ik ben de Heer dankbaar dat toen mijn moeder heen ging, dat ze in mijn armen lag. En dat was in Dennenrust, Roemakita. Priscilla, 6 of 7 van mijn broers en zusters, die waren daar ook rondom het ziekbed en hun schoonzus. En ze lag al in coma. En nadat ik gebeden had, gingen we ieder om de beurt, alle kinderen, gingen haar bedanken. De ene zei: mama, ik dank je wel dat je me leerde lopen. Mama, dank je wel voor je liefde. Mama, dank je dat je altijd voor mij was geweest. En iedereen had zijn zegje gedaan. Mijn moeder lag in coma. Maar tranen rolden over haar wangen. Ze had alles gehoord. En daarna ging ze heen. Nou, ik ben de Heer dankbaar dat ik dat moment heb mogen meemaken. Broeders en zusters, vergeet uw moeder niet. Ja, er was een man die ver van zijn moeder woonde. 300, 400 kilometer. 4 uur rijden. En elk jaar ging hij naar de bloemist. En hij liet een grote bos bloemen bij haar brengen. En dat was ook die ene keer. Hij ging naar de bloemist en zou het bestellen. En daar was ook een meisje. En dat meisje keek heel sip, heel verdrietig. En hij vroeg, en zij keek naar haar handjes. En hij vroeg aan dat meisje: wat is er aan de hand? En dat meisje zei: ik wil een roos kopen voor mijn moeder. En een roos kost wel 2 euro. En ik heb alleen maar 1 euro. En die man zei: oh, hier heb je 1 euro. Dus zij ging een roos halen. En hij bestelde een grote bos bloemen voor zijn moeder. 300 kilometer verder. En hij ging terug naar zijn auto. En hij reed verder naar huis. En dan zag hij onderweg dat meisje. En hij stopte bij dat meisje en toen vroeg hij aan het meisje van: kan ik je misschien ergens afzetten? Nou, dat wou dat meisje wel. Dus zij stapte in en die leidde de weg. En ze stopten bij een poort. En zij stapte uit, ging door de poort en ging naar binnen. En die man wilde wegrijden en toen dacht hij van: waarom gaat zij daar? Dat is toch geen huis? Waarom gaat zij door de poort? En hij parkeerde de auto en volgde haar. En dat was een begraafplaats. En hij volgde haar en het meisje, dat stopte. Dat stopte bij een graf. En ze legde de roos bij het graf van haar moeder. En toen die man dat zag, toen rende hij terug naar de auto. Hij reed keihard terug naar de bloemist en hij cancelde de bestelling. En hij kocht een grote bos bloemen. En hij reed 300 kilometer. Vier uren lang reed hij naar zijn moeder om persoonlijk de bloemen aan zijn moeder te geven. Eer uw vader en uw moeder. Ja, soms lijken ouders lastig, maar moeders en vaders, die willen het beste voor hun kinderen. Ze zeggen wel, goed je tanden poetsen, groente eten, ga naar bed, niet roken, niet te veel drinken, zorg goed voor jezelf, ruim je kamer op, doe je huiswerk. Ja, vaak willen kinderen dat helemaal niet horen. Maar ouders hebben echt het beste voor hun kinderen. En als ik aan moeders denk, dan denk ik ook aan alleenstaande moeders. Om welke reden maar ook. Want zij moeten hun kinderen alleen opvoeden. Zonder een vaderfiguur. Daar heb ik respect voor. Voor alle moeders hoor. Want dat zal niet makkelijk zijn. Maar God is een vader die er altijd is. En hij zal jullie helpen. En hij zal jullie zegenen. Maar niet alleen de alleenstaande moeders. Ik wil ook stilstaan bij de weduwen. Kunnen ook kinderen hebben, kleinkinderen. Maar ze kunnen ook veel geestelijke kinderen hebben. En ook wil ik stilstaan bij zusters die ogenschijnlijk geen kinderen hebben. Maar ze hebben veel geestelijke kinderen. Ze bidden voor de geestelijke kinderen. En die geestelijke kinderen brengen hen een bezoekje, zeggen hun goeiedag. En ik denk ook aan de toekomstige moeders. Leer van je eigen moeder hoe je je kinderen zult opvoeden in liefde. Want dat hebben ze nodig in deze wereld. Ja, en soms kan het zo stroef gaan in een gezin. En dit geldt voor iedereen, dit geldt voor alle vrouwen, voor alle zusters, voor moeders, voor alleenstaande moeders, voor toekomstige moeders en voor weduwen, maar ook voor de gemeente. Het kan zo stroef gaan met de opvoeding, met je kinderen. Je kinderen worden ongehoorzaam, je ziet geen resultaat, je ziet geen vruchten. En dan denk je, waar moet dat heen? Dan kunnen we alleen maar bij God terecht. Ik wil met u lezen Habakkuk 3, vers 17 tot en met 19. Habakkuk 3, vers 17 tot en met 19. Ja, heeft u dat? Is moeilijk te vinden, hè? Een van de kleine profeten. Ik hoor heel veel geritsel. Goede oefening. Habakkuk 3, vers 17 tot 19. Ik zal het even voorlezen. Uit de herziene statenvertaling. Al zal de vijgenboom niet in bloei staan, en er geen vrucht aan de wijnstok zijn, al zal de opbrengst van de olijfboom tegenvallen, zullen de velden geen voedsel voortbrengen, al zal het kleinvee uit de kooi verdwenen zijn, en er geen rund in de stallen over zijn. Ik zal dan toch in de Heere van vreugde opspringen, mij verheugen in de God van mijn heil. De Heere, Heere is mijn kracht. Hij maakt mijn voeten als die van de hinden en hij doet mij treden op mijn hoogten. De vijgenboom en de olijfboom hebben wij geleerd, zijn beelden van Israël. En we kunnen ook zien als een gezin, als een gemeente. En dit gezin, wat we gelezen hebben, is in crisistijd. Dit gezin is in een situatie gekomen, of misschien is dat geweest, van tegenslag, van moeite en misschien van verdriet. De vijgenboom staat niet in bloei. De kinderen staan niet in bloei, terwijl het de bloei van hun leven is. Ze staan niet in bloei. Geen vrucht aan de wijnstok. Geen druiven aan de druivenstruik. Er is geen enkele vrucht te zien aan de kinderen. De opbrengst van de olijfboom valt tegen. Er is niets te zien. Geen resultaat. En misschien wel rotte olijven. Er is geen voedsel van de velden. Geen oogst. Misschien zelfs crisis op het werk. Al het kleinvee uit de kooi is verdwenen. Is de crisis in het gezin zo erg dat de kinderen weglopen? Geen rund meer in de stallen. Geen kinderen in de stallen. Moeders, zusters, gemeente, als we in zo'n situatie komen dat alles fout gaat, in het bijzonder met je kinderen, als ik dit lees, dan breekt mijn hart. Als je dit meemaakt in je gezin, dan zullen er meer harten gebroken worden. Dan kunnen we alleen maar tot God komen. En Hij zal ons de kracht geven. Dat staat ook in vers 18. En ondanks de crisis in je gezin, zal je van vreugde opspringen. En je zal je verheugen in je God. Waarom? Niet omdat wij goed zijn, maar omdat God goed is. De Heilige Geest geeft ons de rust. Hij troost ons. Hij geeft ons de kracht. In vers 19. Hij heft ons op boven de crisis, boven de problemen. Hij maakt onze voeten als een hinde, als een hert. Je kunt springen als een hert over de problemen, over de crisis. Dat is wat God in ons leven kan doen en zal doen, ook als gemeente. Ondanks dat er geen bloei is, dat we geen vruchten zien, dat de resultaten tegenvallen, dat er geen nieuwe zielen komen, dat de samenkomsten leeg zijn. Als gemeente, als jongerenwerkers, als zonderschoolwerkers, als Jofriedenwerkers, moeten we vertrouwen op God. Hij zal ons die kracht geven. Dan zullen wij opspringen van vreugde, met de vreugde die de Heilige Geest ons geeft. Het komt goed. God zal ons zegenen. En tot slot wil ik met u zingen. Was mooi, hè? Van de vlam en de zondagschool. En het zangkoor. Jesaja 54, vers 1 tot en met 3. Ik kan dat u wel proberen te zingen, maar dan gaat u denk ik de zaal uit. Jesaja 54, vers 1 tot 3. Jesaja betekent redding. Dat is ook, je werd 2 weken geleden geboren, hè? Jesaja. Ik hoop dat hij als een Jesaja zal worden, als een profeet. Jesaja 54, vers 1 tot en met 3. Want dit is de belofte van God voor ons. En bijzonder voor de gemeente. Zing vrolijk, onvruchtbare, u die niet gebaard hebt. Breek uit in gejuich en jubel het uit, u die geen weeën gekend hebt. Want de kinderen van de eenzame zijn talrijker dan de kinderen van de getrouwde, zegt de Heere. Vergroot de plaats van uw tent. Laat men uw tentkleden wijd uitspannen. Wees niet terughoudend. Verleng uw touwen. Sla uw pinnen vast. Want u zult zich rechts en links uitbreiden. Uw nageslacht zal de heidenvolken in bezit nemen en de verlaten steden bevolken. Dit is een tekst voor ons allemaal. Voor toekomstige moeders, voor moeders, voor alleenstaanden, voor weduwen, voor de gemeente, voor de jongerenwerkers. En ook de gemeente is als een moeder. Nieuwe kinderen worden geboren. Nieuwe mensen komen in de gemeente. Ze hebben verzorging nodig. Ze hebben die liefde nodig. En waarom ga je naar een gemeente? Omdat daar de liefde van God is. Omdat je gevoed wordt door het woord van God. Eerst als een baby, eerst krijg je de melkvoeding. En daarna krijg je de vaste spijzen. Het is nu de tijd. Na al die jaren van crisis. Geen vruchten. We moeten in actie komen. God zegt, zing vrolijk. breek uit. God zegt, breek uit in gejuich en vergroot de plaats van onze tent. Dat betekent, vergroot de plaats van deze kerk. Laat de tentkleden wijd uitspannen. Dus het dak moet groter, moet ruimer worden. We moeten uitbreiden. En wees niet terughoudend, niet tegenhouden. Onze touwen verlengen. Alles wordt uitgebreid. En sla de pinnen vast. Dat wil zeggen, we mogen claimen op de belofte van God. Erop vastpinnen. Breek uit, gemeente. Breek uit. En vastpinnen wil ook zeggen, als we daar naartoe gaan, in de naam van Jezus. Dit is van God. Dit is het koninkrijk van God. Ja, we zullen naar rechts en naar links uitbreiden. En in een andere vertaling, we zullen naar zuid en naar noord uitbreiden. Sta op de belofte van God. Moeten we uitbouwen in het noorden? Laten we uitbouwen in het noorden. Voordat het uitpuilt voor de zondagschool. En rechts is het zuiden. Laten we uitbreken. Daar zijn flats. Flatgebouwen. Laten we uitbreken. Gebedswandeling. Folders uitdelen. Vult u maar in. Evangeliseren. Getuigen. Breek uit. Nodig de mensen uit. Kom naar de gemeente. Het is nu de tijd. Zodat er runderen in de stal zullen zijn. Zodat er kleinvee is. De velden zijn nu wit. Laten we de oogst binnenhalen. Dat de opbrengst niet zal tegenvallen. Dat er vruchten zullen zijn aan de wijnstok. En dat de vijgenboom in volle bloei zal zijn. Dit is de boodschap. Voor de kinderen. Voor de moeders. Voor de geestelijke moeders. Maar ook voor de gemeente. Ja, de liefde van God is zo groot. De liefde van God is niet te peilen. De liefde van de moeder voor haar kind komt een heel klein beetje in de buurt van de liefde van God. Een fractie van de liefde van God kunnen wij zien in de liefde van de moeder. De liefde van de moeder is zo groot dat zij haar leven voor haar kind wil geven. En dit is een waar gebeurd verhaal van een Amerikaanse zendeling. Het was in de jaren 50, in de Koreaanse burgeroorlog. Een vrouw, die was hoogzwanger. En ze liep in het centrum en ze vroeg de mensen om hulp. Help, help mij alsjeblieft, mijn kind. Maar de mensen, die ontweken haar, of die liepen met een boog om haar heen. En een echtpaar die zei nog hatelijk, waar is de vader? Het is zeker een Amerikaanse man, hè? En ze liep verder. En ze herinnerde zich van dat er een zendelingshuis was. En ze ging naar het zendelingshuis. En het was avond geworden en het begon te sneeuwen, want het was winter. En ze kwam dicht bij het zendelingshuis, maar ze kon niet meer. En er was een bruggetje bij het zendelingshuis en daar ging ze schuilen. En daar op die avond heeft zij een zoontje ter wereld gebracht. Helemaal in haar eentje. En ze deed haar winterjas uit en die wikkelde ze om haar zoontje. En ook haar bovenkleren deed ze ook uit om hem op te warmen. En ze klamde haar zoontje helemaal vast. En de volgende ochtend was de zendeling de sneeuw aan het wegruimen en een schoonvegen. En dan hoorde hij een babygehuil. En hij ging het op het geluid af en hij kwam bij het bruggetje. En daar zag hij een babytje met de armen van de moeder omklemd in een winterjas. En de baby die leefde, maar de moeder was doodgevroren. Dat is de liefde van een moeder voor haar kind. En de zendeling, die had het kind opgevoed. En 10 jaar later vertelde die zendeling het aan aan op dat moment zijn zoon. En het jongetje die huilde en die besefte het offer dat de moeder gedaan had. De volgende dag, volgende ochtend, werd de zendeling wakker. Maar het bed van het jongetje was leeg. En hij trok zijn winterjas aan en hij ging het jongetje zoeken, want het was ook winter. En hij vond dat jongetje onderaan de brug, waar zijn moeder was overleden. En het jongetje had zijn kleren uitgetrokken. En daar stond hij in zijn naki. En hij huilde. En al klappertandend zei hij: mama, heb je deze kou ook zo gevoeld? Net als nu, toen jij dit voor mij deed. Ja, aan het kruis heeft Jezus zijn leven voor u en voor mij gegeven. Hij heeft zijn leven gegeven. Hij heeft zijn bloed uitgestort. Toen zijn bloed uitgestort werd, en er kwam ook water uit. Dat is de geboorte van een gemeente, van een kerk. Jezus heeft zijn liefde aan ons getoond. Laten wij, net als dat jongetje, een reactie geven om de liefde van Jezus te beantwoorden. De Heere zegene u met deze boodschap. Amen. Zullen we even onze hoofden buigen? Vader in de hemel, dank u wel, Heer. Dank u wel, Heer. Wij komen tot u in de naam van uw Zoon, Jezus Christus. O, u bent zo groot, Heer. U hebt ons gezien, Heer. Toen wij waren in het verborgene, Heer. Toen wij een ongevormde klomp waren. Hebt u ons gezien, Heer. Dank u wel daarvoor. Heer, ik bid u voor alle moeders, alle toekomstige moeders, alle alleenstaande moeders, alle zusters, Heer. Wilt u met hen zijn, wilt u hen zegenen, Heer. O, wilt u hen zegenen waar ze zijn, Heer, op dit moment, Heer. In bijzonder zij die het moeilijk hebben, Heer. O, wilt u met hen zijn, dank u wel, Heer. Dank u wel voor deze blijde dag, Heer, want u geeft ons vreugde in ons hart, Heer. Dank u wel, Heer. In de naam van Jezus. In de naam van Jezus hebben we dit gebeden. Amen. Amen. Ik wil die muzikanten naar voren vragen. En dan zullen we zingen opwekking 602. Vrede van God. Oh, doet hij het? Dat is vrede van God. En dan wil ik vragen of u wil opstaan. En dan wil ik vragen of wij dat de moeders willen toezingen. Vrede van God. Nou, alleen vrede van God. Zo onze moeders toezingen.
Vrede van God. De vrede van God. De vrede van God zijn met jou. Vrede van God. Vrede van God. Vrede van God zijn met jou.
Als u kunt, kunt u uw handen naar de moeders opheffen en hen zegenen. Hen zegenen als u kunt, als u wil. Ja?
Vrede van God, de vrede van God, de vrede van God zijn met jou. Pray.
ouders vragen om een plaats in te nemen voor het uitdelen van het heilige avondmaal, dan zullen wij tot God komen, hè, broeders en zusters. Wij danken de Heer voor de boodschap. Moeders, wees trots. Als ik het boek Spreuken lees, in het laatste gedeelte van het boek Spreuken, daar staat dat moeders, die zijn voor dat het licht opkomt, dan zijn de moeders al bezig om hun gezinnen te verzorgen. Laten wij dat nooit vergeten, mannenbroeders. En dat moeders, uw vrouw, al bezig bent om alles in gereedheid te brengen. Om hun man, hun kinderen te behagen, hun gezin te behagen. Opdat zij zo bezig zijn, hè, broeders en zusters, dat zij God mogen verheerlijken daarin. O God is groot en hij zeer te prijzen. We zullen bidden voor het heilige avondmaal. Heer, u doorgrondt en kent mij.
Heer, u doorgrondt en
kent mij. Wij zitten.
Oh.
uw hart.